Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven Eindejaarsweek. Elke dag om 7 uur. Onze blik op 2023 in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Het nieuwe jaar staat nu echt wel voor de deur. Voor we de champagne laten knallen, blikken we nog één keer vooruit op 2023. Welke tendensen kunnen we verwachten en komen er mijlpalen op ons af? Dat laten we deze week elke dag voorspellen door een gast. En vandaag is dat hoofdredacteur van De Tijd, Peter de Grote. Goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Blijft het inflatiespook ons achtervolgen? Hebben we het zo meteen over? En waar gaan we het dan vooral voelen? Het stikstofdossier, het mestactieplan. Er liggen nog heel wat heikele dossiers op het bord van de Vlaamse regering. Het typische goede huisvaderaandeel dan, Colruyt. Dat is dit jaar van zijn voetstuk gedonderd. Kan de supermarktketen het tij keren? En hoe groot is het risico dat China komend jaar zijn klauwen legt op Taiwan? Kan nog wel eens een pijnlijk vervolg worden op de Russische inval in Oekraïne. Het is vrijdag 30 december. Welkom.
De Zeven Eindejaarspecial 1.
De strijd tegen de hoge inflatie, die zijn we al een tijdje aan het voeren. Maar is het ergste intussen wel voorbij of gaat het volgend jaar nog in stijgende lijn? Wat denk jij, Peter?
Het zal een dalende lijn gaan, die inflatiecijfers, maar niet in die mate dat het aangenaam wordt. En dat is toch een belangrijke om bij stil te staan, omdat die inflatie zal blijven boekeren in die mate dat het druk zet op overheden om een deel van de pijn die die inflatie werpt op burgers en bedrijven, om die pijn te milderen. En dat betekent eigenlijk dat overheden onder druk staan om in spendeermodus te blijven zitten, om te blijven compenseren, zoals we ook met de energiecrisis in 2022 gezien hebben. Maar er zijn ook andere uitgaven die op die overheden afkomen, hè, die dit jaar ook al getackeld werden. De transitie, de energietransitie moet worden gefinancierd. Er zijn gigantische uitgaven die moeten worden gedaan voor energieinfrastructuur. Er is een vergrijzingssneeuwbal die op heel wat westerse economieën afkomt, die volop aan het rollen is, ook in België. Mm-hmm. Kijk ook naar hoe onze sociale zekerheid in zijn voegen kraakt. Dus heel veel druk op overheden om geld te blijven uitgeven. In België moeten we vaststellen dat dat geld eigenlijk op is. Ja. En heel belangrijk, langs de andere kant heb je centrale bankiers die dat gevecht tegen inflatie met heel veel overtuiging nog altijd aan het voeren zijn. Ze zijn eigenlijk nog altijd aan het inhalen in een race die ze te laat begonnen zijn. Dus dat gevecht tegen die inflatie, dat gaat voortgaan in 2023 met renteverhogingen. En dat is natuurlijk een beetje tegenstand tegen die overheden die in spendeermodus zitten. Die hebben eigenlijk gratis supergoedkoop geld nodig, ja. Zoals we de voorbije 10 jaar gezien hebben. Mm-hmm. Maar daar is nu een streep onder getrokken en die belangen zijn eigenlijk tegengesteld geworden. Overheden moeten uitgeven of willen uitgeven om die pijn te milderen. Centrale banken staan heel hard op de rem. Dus je krijgt daar een soort conflictsituatie en een heel onaangename toestand voor een land zoals België, dat, zoals ik zei, baat zou hebben bij heel goedkoop geld, gezien zijn eigen penibele financiële situatie. Maar we moeten vaststellen, het geld is op en het geld wordt duurder. Dus die spanningen die we daar dit jaar ook al rondzagen in de regering, om die beperkte mogelijkheden, dat gaan we volgend jaar verder zien. Iedereen worstelt met hetzelfde probleem. De noden zijn gigantisch, het geld is op en dat wordt een heel belangrijk thema in België.
2.
De beurs dan, daar hebben we het hier ook altijd graag over in De Zeven. Wordt dat een interessant jaar volgend jaar daar met veel verschuivingen? 2022 was, laten we het zachtjes uitdrukken, bijzonder triestig daar. Voor veel beleggers toch schrikken, hè Peter, dat voorbije jaar.
Absoluut Bert. Het was een jaar waarin heel veel populaire thema's van de voorbije 10 jaar opnieuw bij het huisvel gingen. Mm-hmm. Het geloof in groeiaandelen, het Tina-mantra op de beurs. There is no alternative voor aandelen. Beurzen stijgen schier automatisch. Af en toe is er eens een correctie. Mm-hmm. Maar eigenlijk gaat die stijging altijd maar door. Dit jaar was het jaar van de schok. Het jaar van de breuk ook met al die automatismen van de voorbije 10 jaar. En volgend jaar wordt opnieuw een bijzonder interessant beursjaar. Het is heel onwaarschijnlijk dat we opnieuw teruggaan naar die toestand van voor 2022, waar alles eigenlijk op automatiek best wel goed ging. Economisch kan het beter meevallen dan verwacht, maar de algemene verwachting is dat inflatie zal blijven spoken, dat die rentes omhoog zullen gaan, en dat betekent, hogere rentes, dat er effectief een alternatief is, mm-hmm, voor aandelen. Het is echt wel een heel ander beursklimaat als je belegt in aandelen en er is geen alternatief. De rente staat op nul, de rente op obligaties is heel laag. Maar het klimaat voor 2023 wordt er één waar je kan beleggen in obligaties met 4-5% rendement. Daartegenover staan aandelen die keuze wordt toch iets moeilijker.
Ja.
Wat betekent een iets minder gunstig beursklimaat?
Beurzen hebben veel waarde verloren. Peter, is dit jaar dan een goed moment om koopjes te doen volgend jaar?
De beurzen hebben een serieuze stap teruggezet, maar laat ons niet vergeten dat die vandaag in sommige gevallen nog altijd niet echt goedkoop zijn. Als we bijvoorbeeld kijken naar de VS, naar die S&P 500, een heel belangrijke graadmeter, we zien dat die vandaag noteert aan 27 keer de winst. Wel, het historisch lange termijn gemiddelde is 17. Dan kunnen we zeggen, ja, het was een crisisjaar op de beurzen, maar die beurs is toch nog altijd verdraaid duur. Als we kijken naar de Europese beurzen, dan staan we er een stuk beter voor. Die waardering, als we kijken naar koerswinst, schommelt rond de 14, 15. Ook voor de BEL 20, en dat is aanvaardbaar. Maar daar heb je een heel ander economisch scenario. Hangt het eigenlijk een beetje vanaf hoe gaat die energiecrisis uitspelen? Hoe gaat die oorlog met Rusland verder? En wat zal die impact op de Europese economie zijn? Dus best wel wat onzekerheden, rechtvaardigt ook een goedkopere waardering. Maar best wel veel onzekerheid voor 2023.
3.
Nu moeten we het eens over Vlaanderen hebben, want daar zijn ook nog heel wat heikele dossiers die volgend jaar ontward moeten worden. De boeren, die staan twee keer in de hoek waar de klappen vallen. Zowel het stikstofdossier als het mestactieplan is voor velen daar een streep door de rekening. Heeft al geleid tot heel veel protest ook. Verwacht je in die dossiers wat vooruitgang, een akkoord? Snel, Peter?
Er zou toch wel wat vooruitgang moeten komen om meer zekerheid te geven aan die boeren zelf in de eerste plaats, aan ondernemers en burgers in wat bredere zin. En er zijn uiteraard die klimaatdoelstellingen van Europa, waar heel veel aan gebonden zit en waar er wel actie nodig is vanuit Vlaanderen. Dus ja, daar zouden knopen moeten worden doorgehakt. Rond stikstof is een groot deel van het werk gedaan. Dat moet nog in wetgeving gegoten worden. Europa moet daar nog overgaan om te kijken of dat niet aan staatssteun wordt beschouwd. Er is een heel grote compensatie voor bepaalde boeren op komst. Mag de overheid compenseren? Dat lijkt niet de grootste drempel te zijn, maar het is wel een drempel die moet worden genomen. Mm-hmm. Er is ook het mestactieplan. Toch nog een stuk dwingender en wat meer huiswerk te doen rond in 2023. 1 op de 200 waterlopen in Vlaanderen is in goede staat. En dat heeft alles te maken met landbouw en landbouw die te dicht bij natuurgebieden zit. Zoal de Mier, de bevoegde minister, heeft daar een eerste voorstel gedaan, namelijk om een soort strook van 6 meter tussen de waterlopen en het landbouwgebied te beginnen handhaven. Ook een piste om een soort teelbeperking in te voeren. Ja, dat is een nieuwe inperking voor de landbouwactiviteit na het debacle dat we gehad hebben rond stikstof. Dus die gevoeligheid is al enorm, zal ook volgend jaar niet weg zijn, zal mogelijk enkel maar groter worden door die actie rond mest die er moet komen. De bal ligt nu in de eerste plaats in het kamp van landbouw- en natuurorganisaties. Zoaldemir heeft hen de gelegenheid gegeven om samen een oplossing uit te werken. Het ambetante is, de landbouworganisaties vinden het op dit moment allemaal veel te ver gaan, wat er op tafel ligt. De natuurorganisaties vinden net het omgekeerde. Dus dat kan best een explosieve crisis worden als die terug op het bord van de regering komt. Je hebt CD&V die toch al geslikt heeft, ook op het vlak van Ventulis, die hoogspanningslijn die bovengronds komt in CD&V-gebied in West-Vlaanderen. Ja, stikstof ook geen evident dossier voor de CD&V met zijn boerenachterban. Dus te bekijken wat dat geeft in die Vlaamse regering.
4.
Even naar de winkel dan. Benieuwd met welk gevoel chef Colruyt het nieuwe jaar morgen inzet. Hij heeft het als hoofd van een van de grootste familiebedrijven van Vlaanderen immers fameus zwaar te verduren gekregen het afgelopen jaar. Op de beurs stond Colruyt bekend als het typische goede huisvader aandeel, maar dit jaar is het gekelderd naar het diepste punt in 18 jaar. De hoge inflatie doet de supermarktketen extra veel pijn, omdat ze die prijzen niet kan doorrekenen aan de klanten. Die verwachten nog altijd de laagste prijzen bij Colruyt. Krijgen ze daar die penibele situatie gekeerd, Peter? En hoe?
Dat is de vraag, Bert. Dat is een heel interessante business case, hoe Colruyt dit gaat doen. Het is een enorm bedrijf. En dat betekent ook dat het best wel een tanker is.
Mm-hmm.
Het is een tanker waarvan dat we weten, op basis van de mensen bij Colruyt die wij daar kennen, dat het best ook wel een vrij rigide, strak geleid bedrijf is. Door die CEO, Jeff Colruyt, die gewend is van een heel stevige stempel te drukken en de touwtjes heel stevig in handen te houden. De vraag is, zal hij voldoende flexibiliteit hebben om die tanker te keren? Heeft hij daar de mensen voor? Heeft hij daar de structuren voor? En op welke manier gaan ze dat dan doen? Er is die realiteit van die gepranktheid tussen inflatie en die lage prijzenstrategie, die heel veel druk zet op de marges. Inflatie zal voor een stukje minderen, Maar gaat Colruyt iets doen aan zijn lage prijzenstrategie, waarmee ze ook groot geworden zijn? Dat is een belangrijke vraag, denk ik. Maar zou een enorme strategische shift zijn als daar wordt aangeknabbeld? Daarnaast is er Parkwind, de groene stroomdochter van Colruyt. Best wel belangrijk voor beleggers ook. Zit nu ingekapseld eigenlijk in die Colruyt-structuur. Maar een mogelijkheid zou zijn dat Colruyt die apart naar de beurs brengt. Op die manier ook weer waarde naar boven brengt. Ervoor zorgt dat het aandeel weer een beetje kan stijgen op de beurs. En dan is er vanuit management-oogpunt... Zo, ik had het even over Jeff Colruyt, toch ook bijzonder boeiend wat die man gaat doen. In welke positie die zit, absoluut een fenomeen. CEO sinds 1994, laat ons dat niet vergeten. Zijn volgend jaar 29 jaar op de CEO-stoel. Er was al jaren eigenlijk een groot opvolgingsvraagstuk bij Colruyt. Het is nu een beetje naar de achtergrond verdwenen. De man lijkt het vooral zelf te gaan doen. Maar dus all eyes on Jeff in 2023.
Vijf.
Misschien een moeilijk te voorspellen factor voor het komende jaar. Wat gebeurt er met China? De Volksrepubliek heeft pas begin december een zero-covid-beleid zo'n beetje losgelaten. En er brak meteen ook een coronagolf uit die ze daar nu maar moeilijk onder controle krijgen. Maar China lijkt op nog meer fronten, laten we zeggen, wankel op de benen te staan, hè, Peter?
Ja, er is het algemene risico dat het op de radar staat dat China zijn klauwen op Taiwan legt. Dat ze daar toch ergens een zet doen. Maar ik denk, zoals je zelf zei, Bert, nog interessanter zijn die crisissen die we eind dit jaar al zagen opdoemen in China. Het feit dat die zero-covid-policy compleet geflopt is. Ze zijn dat nu aan het loslaten. En die pandemie raast over China op een heel verstorende manier. En we moeten zeggen, wat we dit jaar van China gezien hebben, China is al danig verstoord. Je hebt die protesten gehad, die toch de meest zichtbare protesten waren sinds die van eind jaren 80 van de vorige eeuw. China wordt best al door elkaar geschud, is economisch serieus aan het sputteren, heeft economisch ook een aantal heel grote onevenwichten, uitdagingen om te managen. Opnieuw de vraag, kan een strak gestuurd land, het is geen Colruyt, het is China, kan een strak gestuurd land dit managen, dit rechttrekken? En heel belangrijk, er is die vervlechting van China met de wereldeconomie nog altijd bijzonder intens. Als het sputtert in China, als die motor sputtert, dan komt het altijd wel op een of andere manier tot hier. Het is vaak met wat vertraging, maar er is een grote kans, die crisissen die we nu zien ontvouwen, eind 2022 in China, dat economische crisissen worden voor het land zelf, maar die ons ook gaan economisch beginnen raken, ergens in 2023. Dus toch wel iets om in de gaten te houden.
Daarbij zeer opvallend ook, vooral ook nog de voorbije weken, Peter, de bevolking daar, hè, de Chinezen die het ook allemaal echt niet meer lijken te pikken, dat is ook ongezien toch? Hè?
Dat is redelijk ongezien, inderdaad. Hè. Er was die crisis eind jaren 80, maar sindsdien is die toestand veel rustiger. Er is dat pact geweest. Kijk, China is een soort dictatuur, maar in ruil krijgt de bevolking economische groei en stabiliteit. Ja, dat pact is toch serieus geschonden. We hebben die protesten gezien, te bekijken hoe die bevolking zich zal gedragen en in 2023 of dat we daar meer opstanden gaan zien en opnieuw hoe dat die dan doorsijpelen in de economie.
Zes.
Al veel sombere of onzekere vooruitzichten voor volgend jaar gehad. Peter, tijd voor een sprankeltje hoop. Je biologische leeftijd, dat zou in de toekomst zomaar eens een verwaarloosbaar getal kunnen zijn. Toch als er een doorbraak komt in het onderzoek naar longevity. Peter, moeilijk woord. Wat is dat juist?
Longevity is de studie, het veld dat onderzoek doet naar langer leven. Het verlengen van het menselijk leven, het kwaliteitsvoller maken van een menselijk leven. En dat is een super interessant wetenschappelijk domein. Ook een heel interessant klein Belgisch bedrijf, inactief, Rejuvenate Biomed. Daar ook even mijn licht op gestoken. En die komen met onderzoeksresultaten in 2023, zoals je zei Bert, rond die biologische leeftijd. Je hebt een leeftijd die op je paspoort staat, bij wijze van spreken, en je hebt de leeftijd die je echt bent of hebt.
Die je lichaam biologisch zeg maar heeft.
Ja, precies. Sommige mensen zijn ouder dan de leeftijd op hun paspoort. Andere mensen zijn jonger, zoals jij Bert.
Absoluut.
Maar de vraag is, wat zijn de parameters die die leeftijd of die afwijking van die paspoortleeftijd gaan bepalen? En daar zijn ze onderzoek naar aan het doen. Het kan zijn dat het gaat over een soort DNA-mutilatie die tot stand komt door bepaalde externe factoren, specifieke eiwitten in het bloed. Het is nog niet helemaal duidelijk wat die biologische klok anders doet draaien bij verschillende mensen. Daar zou meer inzicht moeten inkomen in 2023. En dat opent dan weer de deur naar mogelijkheden om die leeftijd te gaan manipuleren. Jij bent, hoe oud ben je precies, Bert?
44, Peter.
Jij bent 44. Wel, met die inzichten zouden we er op termijn voor kunnen zorgen dat jij wel ouder wordt, je paspoortleeftijd stijgt, maar die biologische leeftijd, we gaan daar de rem op zetten. Bijvoorbeeld omdat we zien bij jou eiwitten in je bloed. Oké, Bert, met aangepast dieet bijvoorbeeld, gaan we ervoor zorgen dat er ergens een rem op die leeftijd komt. Bijzonder interessant domein. Er zit ook een beetje een hype factor rond, een lifestyle factor ook in de VS, in een aantal specifieke bladen, maar toch ook wel iets voor ons om aandacht voor te hebben, omdat er echt vanuit de wetenschap, vanuit de feiten en het onderzoek toch ook wel echt reële stappen vooruit zullen worden gezet in 2023.
7.
Om af te sluiten, laten we zeggen, iets wat jou persoonlijk bezighoudt. Peter, als agentsupporter, we hoorden ze al bezig, jouw collega's in deze. Een zeer urgente vraag, wat gebeurt daar met die favoriete club? Vindt A-agent een koper of niet? Een vraag, laten we zeggen, die niet alleen interessant is voor de mensen die, laten we zeggen, een Buffalo hart hebben, maar ook vanuit een ruimer perspectief. Die hele voetbalwereld is in een bijzonder snelle verandering. Hè?
Ja, absoluut. Die voetbalwereld is aan het globaliseren. Daar stroomt ongelooflijk veel geld naartoe vanuit tv-kijkers, vanuit investeerders die vanuit alle hoeken komen. En we hebben de Amerikaanse investeerder in Club Brugge gezien. En in dat opzicht is A-agent een soort miniatuur KMO-verhaal over hoe blijf je als KMO, hoe hou je jezelf staande in die wereld die toch een stukje geweldiger, een stukje mondialer wordt en waar dat je toch met andere middelen moet gaan strijden. De tijd heeft het geschreven in 2022, A-agent staat te koop. De vraag is, waar blijft die koper en komt die er in 2023 en wat voor partij zal dat zijn? Dat is een partij die A-agent moet kunnen laten meespelen met de groten of een deel van die groten, want echt Champions League niveau, laat ons daar eerlijk over zijn, zal het nooit meer worden. Maar dat is best interessant en dat geeft heel veel spanning. Je hebt die supporters die een lokale verankering willen. Je hebt een stad zoals Gent die heel veel belang hecht aan die lokale verankering. Je hebt een lokale hoofdsponsor, VDK Spaarbank. Je hebt een duo dat die club leidt, Ivan De Witte en Michel Louagie. Twee mannen op leeftijd, meen ik toch, te kunnen zeggen. Ja, daar zit het verleden en het heden en de toekomst. Alles komt samen in die kleine club A-agent. Super interessant verhaal. Los van wat het sportief wordt met A-agent in 2023. Mogelijk nog interessanter, hoe draait het uit voor die business?
Zo, daarmee heb je alle voorspellingen van onze expert voor volgend jaar gehoord. Dat is alvast iets om het morgen aan de feestdis op Oudejaarsavond over te hebben. Bedankt voor je inzichten, Peter de Grote.
Met plezier.
Volgende week opnieuw geen gewone afleveringen van De Zeven. Roan van Eyck neemt het dan over als host. En hij kijkt welke nieuwe maatregelen erop je afkomen in 2023. En vooral wat dat betekent voor je portemonnee. Elke dag een ander thema met een collega van de Netto-redactie. Maandag bijten we ons vast in het energiedossier. Fijne feesten dit weekend en tot volgend jaar.
Dit was een eindejaarspecial van De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck en Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we weer. Fijn weekend.